Goed, alles staat weer aan, alles werkt. We gaan vandaag weer verder met ons onderwerp. We zijn bezig met onze vrijheid in Christus. Daar zijn we mee begonnen een tijdje geleden. Dat we weten, we zijn vrijgekocht. Ja? En de tekst die voor ons zo belangrijk is, dat Paulus zegt in Galaten 5 vers 1, dat staat in de vrijheid, ja, waarmede Christus uw lieden vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. En dat is fijn. En dat we ons niet daardoor laten bevangen door het juk, ja, de dienstbaarheid. Hè, dat is de prediking van de wet, de geboden en inzettingen. We hebben net gezongen, ja, genade kocht mij vrij. Ja, dat is ook zo. Maar laat dan ook, blijf dan ook in die genade in je dagelijks leven. Hè, dat we ook uit die genade gaan leven. En dat we ook dus niet die genade, dat we die vrijheid die we hebben, gaan gebruiken tot een oorzaak van het vlees. Nou, daar hebben we genoeg over gezien en gezegd. En we hebben ook gezien over de grote witte troon. Daar worden de werken van de ongelovige mensen beoordeeld. Ja, want dat wordt ook tegen het licht gehouden. Alles wat ze gedaan hebben in hun leven zal ook in overeenstemming daarmee vergolden worden. Dus er is ook een graadmeter in straf. En Satan, zie je, die komt daar helemaal niet voor. Hè. Die wordt gelijk in de poel des vuurs geworpen. Dat is natuurlijk degene die... Ja, dat hoef ik niet uit te leggen. Die heeft natuurlijk de allerhoogste en zwaarste straf. Hij is de oorzaak van alles wat er hier op aarde gebeurt. Maar de mensen hebben hun verantwoordelijkheid, ja. Want ze hoeven hem niet te volgen. Ja? De Heer heeft de mensen een vrije wil gegeven om te kiezen voor het goede of voor het kwade. Kies heden die gij dienen zult. Ja, en nou ja, voor ons is het, toen was het de God van het volk Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Met de offerdienst, ja, en de God van Israël, en iedereen kon die God, die liet zich benaderen, ja, dat wil zeggen, niet dat je vrijmoedig zomaar het Heilige der Heiligen binnen kon lopen, maar er waren middelen voor, hè, door de offerdienst, door het bloed en de verzoendag, en noem het allemaal maar op. Hè, we weten nu achteraf, door Paulus, dat natuurlijk dat de God het onder de verdraagzaamheid verdragen heeft, omdat dat bloed kon natuurlijk geen zonde vergeven. Maar het is nu het ware bloed van de Heer Jezus Christus. Het is Paulus die dat openbaart. Goed, dus de mensen kunnen gewoon gered worden. Ze kunnen contact met die God, die schepper van de hemel en de aarde krijgen. En zo is het. En wie dat niet doet, ja, die zal dan inderdaad voor zijn eigen zonde moeten boeten. En wij hebben een verlosser. Wij hebben gekozen dat wij niet voor die zonde willen boeten. Omdat wij weten, wij kunnen dat niet. En als we het proberen, het zal nooit lukken. En daardoor is het door de genade van God dat wij nu vrij zijn. Hè? Christus heeft het voor ons gedaan. Nou, en dat is, dus wij komen daar niet voor. Ja? En wij komen voor de rechterstoel van Christus. Niet dat wij beoordeeld worden op wat wij gedaan hebben, dat wij gezondigd hebben. Dat we dan misschien alsnog voor de grote witte troon komen. Als je eenmaal voor de rechterstoel van Christus komt, kom je nooit en te nimmer. Want dan ben je namelijk, dan gaan we ook gelijk nu naartoe, naar 1 Korinthe 4. Want als je voor de rechterstoel van Christus komt, dan ben je al in de lucht. En dan ben je op weg naar de plek waarvan Paulus in 2 Korinthe 5 zegt, eeuwig in de hemelen. Eeuwig in de hemelen. Onze positie, dat is ons verlangen. Ja, we hebben het er met zuster Paul ook over gehad, over Ruud. Het is nu een jaar geleden, bijna. Hè, bijna een jaar geleden dat hij naar de Heere ging. En we weten ook dat hij daar naakt is. Nog niet dat nieuwe opstandingslichaam heeft. Maar zijn plek is, hij komt alleen nog terug om dat nieuwe lichaam met ons samen, als de Heer er komt, aan te trekken, om zo te zeggen, om overkleed te worden. En dan gaan we daarheen en dat is onze plek voor altijd en eeuwig. Niemand die ons daar nog vandaan kan halen. Dus eenmaal voor de rechterstoel van Christus, daar komen alleen de gelovigen uit de bedeling der genade. Ja, omdat is namelijk... Christus die beoordeelt daar de werken van de gelovigen. Welke gelovigen? David? Samuel? Dat moet ook goed begrijpen. Nee, het lichaam van Christus. Ja? Alleen het lichaam van Christus komt voor de rechterstoel van Christus. Dat is, kijk, 1 Korinthe 4, vers 5. Even kijken hoor. En voordat ik verder ga, wil ik eerst met jullie openen in gebed. Vader, ik wil u danken, want we willen... Ja, we willen toch niet uw woorden gaan spreken, Vader, voordat we ook, Heere, vragen om verlichting van de Heilige Geest. En dat uw woorden ons ook echt mogen sterken en ook ons allemaal mogen vertroosten en sterken, Heere. En ook vooral het licht geven. Want als we het licht hebben, Vader, dan gaan we het ook in ons geestelijk verstand opslaan. En dan kunnen we het ook begrijpen. En dan kunnen we ons daar ook in verblijden. Vader, en dat vraag ik voor ieder van ons in de naam van de Heere Jezus. Amen. Dus, 1 Korinthe 4 vers 5. Daar zien wij staan. Zo dan oordeelt niets voor de tijd totdat de Heere zal gekomen zijn. Welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is en openbaren de raadslagen der harten en als dan zal een iegelijk lof hebben voor God. Dus het oordeel dat komt als de Heere zal gekomen zijn. Dus het oordeel zal er zijn als hij komt. Dus dat wil zeggen, wat bedoelen wij daarmee als hij komt? Nou, als hij komt vanuit de hemel, ja, om ons te halen. En dan gaan wij hem tegemoet en dan zullen wij voor altijd bij de Heere zijn. Maar goed, dat moet ook dus. Wij gaan passeren de rechterstoel van Christus, ja, voordat wij bij God de Vader komen. En daar wordt het allemaal beoordeeld. En we hebben vorige keer, afgelopen woensdag, daar ook nog over gehad, over de macht en de overheden, ja. Maar ja, goed, die plek, die gaan wij natuurlijk innemen. Alleen, dat duurt nog eventjes, want dat is nog pas verder in de toekomst. Dat is een grote verdrukking en zo, als die er allemaal is. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar daar zou je zien dus, dat wat gebeurt daar, hè, we weten wanneer het is, dat is als hij ons komt halen, dan komen we ook voor de rechterstoel van Christus. En dan zal hij in het licht brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is. En openbaren de raadslagen der harten. En dan zal een iegelijk lof hebben van God. Dat is mooi die volgorde. Dus we zien hier, wat passeert hier eigenlijk als we voor de Heer, want we staan er allemaal alleen. Hè? Ik bedoel, dat moet je niet proberen te begrijpen. Want als het lichaam van Christus opgenomen wordt, vanaf Paulus, dat is de eerste, hoeveel zijn dat er wel niet? Dat is een heel groot lichaam. En die moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus. En we staan er niet met z'n allen zo voor hem. Nee, dat is allemaal één voor één. Iedereen zal persoonlijk rekenschap afleggen. Maar goed, hoe het gaat. Gaat het, maar het gaat gebeuren, ja. En dan zie je, wat in de duisternis verborgen is. Ja, de raadslagen van de harten. En daar zit het hem. De dingen die wij doen, die hebben zijn oorsprong in ons hart. We hebben het een tijdje geleden ook gezien in Jacobus. De zonde, ja, dat is ook, dat begint in je hart, ja. Daar zit het. Daar wordt de beslissing genomen voor de dingen die je doet. Maar daar zit de ware motivatie. God weet of dat de zuivere motivatie is voor de dingen die wij doen. Dus de raadslagen van de harten, die worden daar geopenbaard. En dan zal een iegelijk lof hebben van God. Dus het is wel zo, en dat is ook vertroostend, en daar komen we de volgende keer nog wel op hoor. Maar eenmaal het is ook zo dat als wij daar voor de rechterstoel van Christus zijn, en we zijn er gepasseerd. Ja, we hebben gehoorzamen. En we hebben ongehoorzame kinderen. Vorige keer hebben we het ook gezien over, het gaat om de gehoorzaamheid des geloofs. Maar niet iedereen is gehoorzaam aan het geloof. En soms zijn gelovigen dat je denkt, hoe kan je dat nou doen? Er zijn ook gelovigen die zijn gered. Mensen zijn gered. Die werkelijk gewoon echt helemaal niks meer met het geloof doen. Die komen ook voor de rechterstoel van Christus. Maar het is wel zo. Als dat geopenbaard is, de raadslagen de harten, daarna staat er, ieder zal lof hebben. Van wie? Van God. Ja, dat is wat. Dus als men spreekt over ja, eer van mensen of eer van dit in mijn tijdens dit leven. Ik heb liever de eer van God. En die eer van God, die heb je voor de rechterstoel van Christus. Als je kijkt naar wie je bent in Christus, ik ben een nieuw schepsel. Hij kijkt niet naar mijn zonden, want die zijn allemaal vergeven. Dus ik heb eer van God dat ik heb geloofd in het volbrachte werk van Christus. En dat is in iedereen gelijk voor de rechterstoel van Christus. En daarna zal het dan daar wel verschillen zijn. Maar in de positie, vergeet één ding niet. Efeze 1 tot en met 14 geldt voor alle gelovigen in het lichaam van Christus. We zijn allemaal gezegende geestelijke zegeningen. We zijn allemaal verzoend. We zijn allemaal verordineerd van tevoren. We zijn allemaal uitverkoren geweest in Christus. We zijn allemaal verzegeld. Christus is voor allemaal gestorven. Hij hield van hun allemaal evenveel. En dat is natuurlijk bijzonder, ja. Dus een iegelijk zal door God geloofd worden. Kan je eigenlijk niet voorstellen. Omdat wij zijn zoon hebben aanvaard. Zijn geliefde zoon die hij voor ons gegeven heeft. Nou, ga maar mee naar 2 Korinthe 5. Vers 9 en 10. Want we hebben nu gezien wanneer het is, en ook de motivatie en de gehoorzaamheid. Het gaat om de motivatie en de gehoorzaamheid des geloofs. En 2 Korinthe 5 vers 9 en 10, daar zegt Paulus, daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Nou, want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad, wat door het lichaam geschiet. Nou, als je dat samenvoegt met wat we net lazen, 1 Korinthe 4, de raadslagen der harten. Zie je, daar zit de bron. En dan zie je, de uitwerking is wat door het lichaam geschiet. Dus je zou kunnen zeggen, ja, het gebeurt in het lichaam. Ja? Heb je gehoorzaamd de nieuwe mens of de oude mens? Nou, dan spreek ik niet over de oude mens, dat lichaam waar ik nu naar kijk. Dat bedoelt Paulus, de oude natuur, die we nog steeds hebben. Of heb je de nieuwe natuur geluisterd? En dan natuurlijk overeenstemming met wat Paulus heeft geopenbaard natuurlijk. Hè? Wat Christus aan Paulus heeft geopenbaard in zijn brieven. Nou, dan zie je, dat wordt dat, bijvoorbeeld dat een iegelijk wegdragen, hetgeen door het lichaam geschiet. Dus ja, wij ontvangen daar de beloning en dat draag je met je mee. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou, het zij goed, het zij kwaad en het gebeurt in het lichaam, de raadslagen de harten. Hebreeën 4 vers 12 zegt ook duidelijk, ja, het woord van God is levend en krachtig en gaat door tot verdeling van merg en ziel. En is een wat? Een oordeler van wat? De gedachten. En er is niets verborgen voor de ogen desgene met wie wij van doen hebben. Het woord van God en God, ja, dat zet hij op één lijn. En niets kan verborgen blijven voor zijn ogen. Dus hij gaat diep door naar het hart. En dan zien wij toch door het lichaam geschiet. En dan nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou, dan denken wij natuurlijk heel gauw, het zij goed, het zij kwaad, aan onze goede werken en onze kwade werken. Ja. Wij zijn natuurlijk geschapen om goede werken te doen, zegt Titus, ja. Goede werken in gehoorzaamheid aan God. Dat is het goede. En het kwade is, en dan komen ze ook met 1 Korinthe 3 natuurlijk wel op, ja, dat is het hout, hooi en de stoppelen. Daar gaat het om. Het goede en het kwade. Het gehoorzaamheid is geloofs aan wat Paulus heeft aan ons verteld. Want daar gaat het om, die gehoorzaamheid, daar gaat het om. Dus in Romeinen zegt hij ook, ik wil dat jij onnozel bent in het kwade en wijs bent in het goede. Dan heb je ook weer het goede en het kwade. Dus dan denk je niet of je gemoord hebt of dat soort dingen, ja. Als je natuurlijk gehoorzaam bent, nou, Paulus zegt natuurlijk al genoeg over, er mag geen overspel, geen hoererij, ja. Dat is door de Bijbel alleen altijd zo het geval. Nou, ga maar mee even naar Filippenzen. Het zij goed, het zij kwaad. De motivatie, ja, waarom wij dingen doen. Je kan heel veel dingen voor de Heer doen. En toch is het goed dat je ziet dat God in onze harten kijkt. Want we zijn allemaal mensen met een zondige natuur. En je kan ook, ik kan ook hier echt, je kan precies weten hoe het moet, hè. Ja, tuurlijk, je leest dit en je kan het vertellen zoals het staat. En zo moet het en zo hoort het. Dat kan je vertellen. Maar of je het ook doet, is nog een tweede. Als ik buiten beeld ben, bijvoorbeeld, ja? Wat doe ik dan? Bijvoorbeeld in het zakenleven of zo. Dan kan je natuurlijk ook. En iedereen kan dingen verzinnen, ja? Wat anderen niet zien, dus wat in de duisternis verborgen is. Nou, en hier zie je bijvoorbeeld met Filippenzen, vind ik een treffend voorbeeld daarvan. In Filippenzen 1, vers 15 en 16. Paulus zit gevangen. Ja? En dan zegt hij in vers 14, het merendeel van de broederen in de Here heeft door zijn banden vertrouwen gekregen. Hij zit daar gevangenis, in de gevangenis. En de anderen die dus, zijn broeders, die dus niet gevangen zitten, die hebben vertrouwen gekregen en zijn overvloedig het woord onbevreesd durven spreken toen hij gevangen zat. Maar vers 15, De een doet het met een zuiver motief en de ander met een verkeerd motief. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist. Maar sommigen ook door goedwilligheid. Dus, sommigen predikten Christus na de openbaring der verborgenheid. Hè? Want ik weet, deze tekst wordt ook zo anders uitgelegd in verband met de ene Christus naar de wet. Maar Paulus, ga de Galatenbrief maar lezen. Dan zie je dat hij helemaal niet blij is als ze Christus onder de wet verkondigen. Nee, hij spreekt hier door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting of rivaliteit. Ten opzichte van wie? Van Paulus. Maar niet zuiver, menende aan... Kijk, dat was hun motivatie. Menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Kijk, dat was de zuivere verkondiging. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in de waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Ja, het deksel, ja, dat is... Ja, er waren sommigen... Kijk, je hebt natuurlijk ook, wij ook hoor, laat me eerlijk wezen, de eer is nog niet weg bij ons. Wij willen allemaal nog graag vooraan staan en geëerd en geprezen worden. Wij willen allemaal graag de eer hebben. Zo is het toch? Zondige natuur is gewoon zo. En macht en dat soort dingen en geld, dat zijn dingen die spelen in het leven van de mensen, ook bij gelovigen. Dus ja, Paulus zit gevangen en dan krijgen anderen die krijgen het gevoel, hey, wacht even, nou kan ik misschien wel meer naar voren komen. Want ik kan het toch ook vertellen? En dat is, kijk, door nijd en twist en menen aan mijn verbandingen verdrukking toe te brengen. Als Paulus dat hoort, ja, ze willen een hak zetten. En toch verkondigen ze Christus naar de openbaring der verborgenheid. Dat kan. Dat kan, die twee, dit is soort schizofrenie misschien, geestelijk. Maar het kan wel, je kan toch graag het evangelie verkondigen. Maar je hebt ook nog, ja, ik wil ook graag hier staan. In plaats van luisteren en zitten. Dat kan. En dat is ook gebeurd in het verleden. Ja. Er was ook zelfs een scheuring uit ontstaan. Heel lang geleden met deze gemeente. Nou, je ziet het dus. En Paulus zegt dus, dat noemt hij een deksel. Maar toch zegt hij, en dan cijfert hij zichzelf weg. Want dan zegt hij, wacht eventjes. Vers 18. Toch wordt Christus op allerlei wijze verteld. De een onder de deksel, de ander in de waarheid. Dat wil zeggen... De een met een zuiver motief en de ander, oké, die doet het misschien wel om mijn hak te zitten. Maar goed, als hij de verborgenheid verkondigt, het gaat om het evangelie, het gaat niet om mij. Kijk, daar zie je gelijk. Daar zie je echt Christus in Paulus. Het gaat hem niet om hem. Dus sommige mensen zeggen ook, jullie met je Paulus, jullie maken Paulus tot de God. Nee, helemaal niet hoor, dat doen wij helemaal niet. Maar zijn bediening. En Paulus, nou die zei ook, hij cijferde zichzelf altijd weg. Want hij zegt, ja, ik ben de minste van alle heiligen. Ik ben niet waard een apostel genoemd. En dat soort dingen. En dan zie je hier ook. Het zegt, het gaat niet om mij. Het gaat om de boodschap. Oké, okay, maar goed. Dan kom je natuurlijk wel voor de rechtstoel van Christus zometeen. De een en die ander. Kijk, en dat komt natuurlijk openbaar. Want hier is nog onder het deksel. Kan het nog bedekt blijven? Maar voor de rechtstoel van Christus kan niks bedekt blijven. Dus dat is een voorbeeld. En nog even de 2 Korinther 5 vers 10... dat is ook een belangrijk punt. Daar staat ook, hetgeen door het lichaam geschied heeft, hetgeen door het lichaam geschied, ja. En daar staat nog wat achter, naar dat hij gedaan heeft. Details zijn heel belangrijk in de Bijbel, ter voorkomen dat je fouten maakt. En soms begrijp je een vers beter. Daar staat, nadat hij gedaan heeft. Wat wil dat zeggen? Dat is praktijk. Dat is doen. Het is niet weten en doen. Ik zeg, het is niet weten zonder doen. Nee, het is weten en met die kennis ook wat doen. Dus het is meer als, ja, ik weet het woord rechter snijden en ik vind het leuk om naar te luisteren. En voor de rest doe ik er niks mee. Ik zit goed. Maar God wil dat wij met die kennis van de waarheid, dat we daar ook wat mee doen natuurlijk. Als je voor de klas staat, een leraar die leert, de kinderen in de klas leert die dingen... Maar wat heb je er nou aan als je er niks mee doet? Ja? Het is de bedoeling dat je die kennis opdoet om dat in praktijk uit te voeren. En zie je, dus daar kijkt God ook naar. Niet naar de werk om zalig te worden, maar wat heb jij met jouw zaligheid gedaan? Net zoals met geld. Als je nu geld hebt in je portemonnee, heel veel geld. Er zijn weinig mensen die als ze een miljoen euro hebben, dat ze dat gewoon ja, onder hun matras leggen. Of ze moeten de banken niet meer vertrouwen, maar normaal gesproken gaan ze wat... met dat geld doen, op de bank of beleggen, want dat geld moet groeien. Ja? Dat moet meer worden. Dat is met ons precies hetzelfde. Ja? Dat moet groeien. Ja? De vrouwen hier die zeggen dat het geld moet rollen. Ja? Want geld is, de euro's zijn rond en die zijn gemaakt om te rollen. Ja? Oké, maar goed. Maar goed. Maar het kan rollen, als het meer wordt, kan het nog beter rollen. Ja? Dus het gaat om de praktijk, niet alleen rechtsnijden. Dus het gaat om het weten plus het doen. Nou, kijk ook even met me mee naar 1 Timotheus 2. Maar dat betekent tegelijkertijd, en dat is natuurlijk, dat heeft met staan voor de waarheid te maken. Je kan het weten, maar je weet ook als ik het weet, en ik ga het dan ook doen, en dat is een keuze die je maakt. Want dat betekent met staan voor de waarheid. En dat, want er komt namelijk gratis iets bij. Het is allemaal genade, het is allemaal gratis. Namelijk het lijden, dat komt ook gratis erbij. En dat is voor mensen natuurlijk, dat weet je. Als je er echt voor gaat staan, dan weet je ook dat je onder een bepaalde prediking, dat je het heel moeilijk krijgt. Dat je eigenlijk dat gewoon niet gaat. Maar ja, je zal maar dat het helemaal je vrienden en familie of je hele sociale gebeuren kan daar helemaal in verwikkeld zijn. Ja, als je dat eruit stopt, dan ben je dat kwijt. Mensen kunnen je gaan mijden, negeren. Je kunt beter nog een beetje met je in discussie gaan, als je gaat negeren, doodzwijgen, ja? Men zegt dat doodzwijgen, je bent gewoon als dood voor ze eigenlijk. Dat is nog erger. Dat zijn allemaal resultaten, dat is allemaal lijden. Dus kijk in 2 Timotheus 2, maar ook hier weer, 2 Timotheus 2 vers 10, zegt Paulus, hij zit gevangen. Vanwege de verkondiging. Ja, want hij zegt in vers 8, hè, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, welke is uit de zalen Davids, maar dan naar mijn evangelie. Want ja, in de evangelie, Petrus praat ook over de Heer Jezus, die is opgestaan. Maar Paulus zegt, zoals ik hem verkondigd, dat heb ik al een keer uitgelegd, een tijdje geleden. Het gaat om zoals ik het heb beschreven, ja. Nou, en daarom in vers 9 leidt die verdrukkingen, om die verkondiging. Nou, een slaaf is niet boven zijn heer, zei de Heer Jezus al. Als wij Paulus volgen en hij leeft verdrukkingen vanwege die verkondiging, leiden wij dat ook. Hier zit hij als een kwaaddoener, ja, maar het woord Gods is niet gebonden. En dan vers 10. Dan zien we waarom hij daarin volhoudt. Hij is zich bewust van de taak die hij gekregen heeft van de Heer. Daarom verdraag ik alles. Verdraag het, ziet. Hij moet verdragen en verdragen, dat heeft te maken als je lijdt. Ik verdraag alles, en als je weet wat hij geleden heeft, 1 Korinther 11, standaard tekst, gaan lezen, daar staat het. Om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dus hij verdraagt alles, voor wie? De uitverkorenen. Wie zijn dat? Dat zijn wij. Maar verdraagt hij dat voor ons, opdat wij ook de zaligheid zouden verkrijgen, dat we eeuwig leven krijgen? Als je uitverkoren bent, ben je dan zalig? Ik stel een vraag, maar iedereen klinkt hier ja. Als je weet, ik ben uitverkoren, ik ben in Christus uitverkoren, dat betekent, ik heb het evangelie geaccepteerd. Ik ben uitverkoren, dan ben je toch zalig? Paulus zegt hier, ik verdraag alles voor de uitverkoren, opdat zij ook de zaligheid verkrijgen. Hoe kan dat nou? Ik ben toch al zalig? Ja, hij spreekt hier over zaligheid. Dat heeft meerdere betekenissen. Hij spreekt hier over de zaligheid in het eeuwige leven zometeen. Dat heeft met ons loon te maken. Ja? Hij verdraagt dat. Wij hebben zijn brieven. Wij kunnen hem daarin volgen. En hij weet ook. Kijk, hij leidt daar omdat hij staat voor die verkondiging. En hij houdt het vol. Want als wij staan voor die verkondiging, krijg je ook met lijden te maken. Maar Paulus weet, aan het eind van deze brief zegt hij ook, ik heb de loop geëindigd, maar hij weet, voorts is voor mij weggelegd, wat? De kroon der rechtvaardigheid. Dat is weggelegd voor degene die in gehoorzaamheid zijn gebleven. Dat is gebleven tot aan de dood, heeft hij het geloof behouden. En dat heeft hij ook voor moeten lijden. Nou, en zo ook heeft hij dat dus voor ons volgehouden, omdat wij ook die zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is. En dan staat er ook heel duidelijk, niet in eeuwige heerlijkheid, maar met eeuwige heerlijkheid. Dat heeft met dat loon te maken. Dus we krijgen zaligheid en nog eens een keer zaligheid erbovenop. Dat heeft met het lijden te maken. En dat lijden is een gevolg omdat je staat voor de waarheid. En dat is weer een gevolg van het gehoorzaam willen zijn aan de Heer. Dat is de tweede keuze die je maakt. Dat zijn degenen die zijn gekomen tot kennis van de waarheid. Maar ook de stand nemen om daarvoor te gaan staan. Dat is dat stellen. Dus ja, dan zie je. Dit is een getrouw woord. Want indien wij, en hier zien we elke keer indien. Als dan. Wij leven niet onder de wet, toch? Nee. Maar kijk, indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Willen wij met Christus leven, dan is er voorwaarde aan verbonden. Ja, inderdaad, dan moet je met hem sterven. Nou, dat is het evangelie. Ja, dat is het evangelie. Dan ben je ook, als je dat hebt aangenomen, nou, dat weten we Romeinen 6, ben ik met hem gestorven. En dan leef ik ook met hem. Dat is mijn positie. Dus dat is duidelijk. Maar de zaligheid krijgen, ook de zaligheid met eeuwige heerlijkheid, dan komen we op vers 12. Indien wij verdragen. Nou, wat zegt Paulus in vers 10? Ik verdraag alles. Dat heeft met lijden te maken. Dus als ik verdraag, als ik dus lijd van dit evangelie, vanwege dit evangelie, wij zullen ook met hem heersen. Kijk, dat is nou met eeuwige heerlijkheid. Kijk, we zullen allemaal de engelen regeren, zegt Paulus in 1 Korinthe 6. Dus dat heersen, dat doen wij. Maar met hem heersen, dat bedoelt hij hier heel duidelijk als gehoorzaamheid van het geloof. Denk aan die overheden, machten, tronen, heerschappijen. Daar zitten allemaal niveaus in. En je hebt ook de onderste laag. Denk aan die ponden voor Israël. De ene die had helemaal geen stad. Maar hij heeft nog wel een positie in dat koninkrijk natuurlijk. Maar bij ons is het ook zo meteen. Zullen wij met hem heersen, zie je het? Hier zie je als dan. Rechterstoel voor Christus is een beoordelingsstroom. Daar worden de dingen beoordeeld. Dus God zal aan ieder vergelden naar zijn werken. Ook voor de gelovigen. Niet dat hij verloren gaat, maar wel of het zal zijn de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Indien wij, en dan zullen wij, als dan. En heersen, dat betekent natuurlijk met hem regeren. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Nu spreken we over de gelovigen, die ook voor de rechterstoel van Christus komen. Van het lichaam van Christus. Hoe kan je Christus verloochenen? Dat is ontkennen, zoals God nu, via de apostel Paulus, zijn woord aan de wereld wil bekendmaken. Ja, ik wil ook Jezus volgen. Tuurlijk. Ik wil Jezus volgen. Hij heeft zich toch laten dopen. Ik ga ook. En hij zegt toch, ga dopen. En hij zegt, ook, verkoop alles. Maar dat doet natuurlijk niet. En besnijdenis, dat doet men ook niet. Of de besnijdenis is natuurlijk, de doop is in plaats gekomen van de besnijdenis. Sorry, maar dat is Christus verloochenen. En dat brengt het niet in verband met de evangelie, ja, dat hij zegt, dan zal ik jou ook verloochenen. Dat zegt hij in Matthäus 25 met de schapen en de bokken. Daar gaat het hier niet om. Want het gaat hier, we spreken hier over de rechterstoel van Christus. Gelovigen die ontkennen de aparte bediening van de apostel Paulus. Want Paulus verkondigt de gekruisigde Christus. Naar de openbaring van de verborgenheid. Maar we weten, het hele lichaam van Christus komt voor de rechterstoel van Christus. Maar is het hele lichaam van Christus, volgt dat Paulus? Nee, Paulus zei in zijn leven al, ze hebben mij allemaal verlaten, bijna. In Azië zei hij dan, hè? Hij zei niet in Griekenland, waar Korinthe zat. Zou je toch van denken? Maar in Azië, wie zat in Azië? Gelaten. Ja. Dus ja, nou weet hij, waren onder de wet. Maar nee, wij zullen, als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen, ontkennen. In die zin, niet dat wij zijn kinderen zijn, maar niet, dat heeft te maken met gehoorzaamheid. Ja, gehoorzaamheid wordt beloond en ongehoorzaamheid wordt niet beloond. In die zin verloochenen. Maar niet dat jij zijn kind bent, want wij zagen net, zo zie je maar, dat je belangrijk is dat je de verbanden blijft houden in de brief van Paulus. Want 1 Korinthe 4 zegt hij, als wij voorbij de rechterstoel van Christus zijn, wat staat er dan? Wij zullen allemaal wat hebben? Lof hebben. Dus al mijn broeders en zusters, ik kijk niet op ze neer hoor. Want de Heer doet het ook niet. Want iedereen zal lof hebben. Voor u geldt ook Efeze 1, allemaal. Dus denk erom dat verloochenen heeft puur met dat loon te maken. Met het beoordelen of ze hem gehoorzaamd hebben. Maar zijn kinderen blijven er. Kijk, onterven doet hij ook niet. Want de erfenis heb je. Maar in de erfenis kan je veel erven. De een kan in het, je kan heel veel erven. Vroeger kon je dat onderscheid maken. Tegenwoordig mag het bij wet niet meer. Maar er werd ook wel eens onterfd. Maar je kan één natuurlijk meer bevoordelen met zijn erfenis als de ander. Oké. Okay. Nou, en dan, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus hoe het ook loopt, ja, maar God, Christus zal zichzelf nooit verloochenen als wij ontrouw zijn. Want hij heeft zichzelf gegeven voor ons, in zijn woord staat dat wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. Ja, dus er zijn ook een heleboel gelovigen met de beste motieven, die voor de Heere echt, ja, ook hun leven geven zelfs. Ja, en toch, maar er zijn er ook die zijn gered, maar ja, daarna denk je, die is misschien nog erger als ongelovig in zijn gedachten. Kan. Sowieso is hij eigenlijk altijd erger als een ongelovig, als hij in de zonde gaat leven. Want ja, hij schaart zich onder de ongelovigen vanwege die zonde, vanwege de zonde van die persoon is Christus aan het kruis gegaan. En dan ga je daarna, ben je gered. En daarna ga je weer in die zonde leven. Dat is nog erger dan ongelovigen natuurlijk. Dat kan. En toch, hij blijft getrouw, zie je het? Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Nou, goed, dus daarom zie je ook dan hier het loon naar werk als een gelovige. En dan in vers, kijk, in vers 15... zegt hij ook daarom, als Paulus zegt, je moet hetgeen ik zeg, moet je merken. Hè? Dat zegt hij in vers 7. Dan de Heere geeft je verstand in alle dingen. Nou, dan moet je dus vers 15 in praktijk brengen. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord de waarheid recht snijdt. Nou, een arbeider is iemand die arbeidt. Je moet dus arbeiden. Werken, het zweet, de Bijbel lezen. Ja? Wij hebben natuurlijk vaak heel veel afleidingen in ons leven. Ja? Maar hij zegt, dus je moet het woord der waarheid recht snijden. Op de juiste manier verdelen. Ik vergelijk het altijd met die taart. Je schijnt allemaal stukjes. Maar niet alle stukken van de taart mag jij zijn voor jou. De hele taart is lekker. Je mag er naar kijken. Maar dat wat voor jou is, dat is een bepaald gedeelte. En dat moet jij tot je nemen. En zo is het gewoon. En dat is het woord de waarheid. En dan moeten we recht snijden en moeten ons daarin beijveren om onszelf voor God beproefd voor te stellen. Ja? En als we het woord de waarheid recht snijden, dat is de voorwaarde hoor. Dan zie je in Gods ogen, dat ben je dus beproefd. Denk aan het vuur, zo met 1 Korinthe 3. Nou, daar komen we nog wel dan. Maar dan zie je, dat is de beproeving. Kom ik door dat vuur heen of niet? Niet voor mijn behoudenis, maar qua loon. Nou, en dan zie je, dan ben je beproefd. En dan zie je in vers 15 en zie je in 16. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Hij zegt dat in combinatie, kijk vers 14 ook. Breng deze dingen in gedachtenis. Nou, dat hebben we net gedaan. Hè? Net over daarover gepraat, wat er boven staat. Betuig voor de Heere. En dan geeft hij aan Timotheus de opdracht, hè? Hij staat het oudste in de gemeente, betuigt daar, hè, dat zij geen woordenstrijd voeren, het welk tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. En woordenstrijd krijg je, daarom zegt hij vers 15, als je niet recht snijdt. Nou, daar kennen we allemaal de voorbeelden van. Probeer jij maar eens overeenstemming te krijgen met iemand die het woord en waarheid niet recht snijdt. Dat gaat niet lukken. Dit is net de situatie alsof je met ik heb 2,5 jaar dan dat Paul nog niet geloofde met ongelovigen samengeleefd. We kennen broeders die leven met zus, waar ze mee getrouwd zijn, die zijn wel kinderen van de Heere. Maar ik merk zoveel overeenkomsten vaak. Het is dan mijn zuster in de Heere, maar voor de rest, ik kan niks delen. Het is erg, maar het is zo. En dat heeft met vers 15 te maken. En dan zie je de verkering van toehoornis. Je krijgt woordenstrijd. En in vers 16 zegt hij, als je het recht snijdt, stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen. Dat is wat moet Timotheus doen. Paulus heeft hem al gewaarschuwd in Handelingen 20. Toen de ouderlingen kwamen, toen hij ze riep naar hen toe te komen. Wat zegt hij? er zullen zware wolven van buiten komen. Maar wat zegt hij ook? Van binnenuit zullen verkeerde mensen opstaan. Mensen opstaan en spreken verkeerde dingen. Dat zie je hier gebeuren. Dat gebeurt hier. Verkeerde dingen. Nou, wat is bijvoorbeeld, zeggen ze dan? In vers 17 zegt hij, het woord zal voorteten gelijk de kanker. Dus als je er niks tegen doet, ja, dan eet het je hele gemeente op. Onder welke Hymenaeus en Philetus. En dan? Die van de waarheid zijn afgeweken. Ja, met Paulus begon het goed. En Paulus zegt, wacht even, er kunnen tussen jullie mensen opstaan die gaan verkeerde dingen zeggen. Dus hier ook, wij als allemaal, ik ook, jullie ook, allemaal kunnen die persoon zijn. Daarom, waken. Ik moet waken. Iedereen moet waken. Want we zijn allemaal lief en aardig zo. Maar ieder van ons kan zo meteen iets horen en zeggen, of door vertwijfeling raken, omdat mensen wat zeggen. En dan denk je, hé, ja, en dan ga je het geloven. En je houdt het voor jezelf en je gaat het op een gegeven moment verkondigen. En zo gaat dat. Dus Paulus zegt, wacht, nee. Ze zijn van de waarheid afgeweken. En Paulus zegt, je moet het woord de waarheid recht snijden. Dus ze wisten het, want ze verkondigden dat de opstanding was, reeds geschied. Dus ze weken af van de waarheid, zoals Paulus ze verkondigde. Nou, dat gebeurt als je dus niet blijft bij de brief van Paulus. Want wij geloven dat alle brieven van Paulus zijn van ons. En zo snijden wij het woord de waarheid recht. Nou, dan moet je dus tegenstellen, en dat is behoorlijk ernstig als je dat zegt, want hij noemt dat, vers 16, ongoddelijk ijdel roepen. Ja, en in meerdere goddeloosheid toenemen. Dat zijn behoorlijk, ik zou eerst denken dat hij over ongelovigen spreekt. Maar hij spreekt hier tegen me. Ja, hij benoemt hoe goed dat ziet, hoe zij spreken. Dus we kunnen wel zeggen, nou ja, een beetje water in de wijn, vergeet het nou, en een beetje zus, een beetje zo, ja. En dan krijg je ook al meer mensen, dus. En dan ga je van de waarheid afwijken, maar kijk wat er staat, ja. Nou, en dat is. Komt voor de rechterstoel aan de orde, hoor. Maar goed. Kijk in vers 20. Zie je staan. Doch in een groot huis. Nou, het groot huis, dat zijn wij. Plaatselijke gemeente, ja. Maar dat spreekt hier over. Zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. En sommige ter ere en sommige ter onere. Ja, dat hou je altijd. Dat heb je natuurlijk met Israël ook gehad. Ja, dat hou je altijd. Dat heb je, als je kinderen hebt ook. Bij de een denk je, nou ja, goed, dan hoef je nooit achterheen te lopen. He? Die doet zijn huiswerk altijd keurig en die heeft altijd goede cijfers. En die gaat naar de bar toe en die doet het ook allemaal precies zo. En met een ander, dan heb je je handen vol aan. En je vertelt allebei hetzelfde. Dan denk ik, ja. We zijn allemaal verschillend. En de een wil het wel. En de ander, die heeft moeite ermee. Die wil tegenin. Die wil dit, wil dat. Heb je hier ook. Sommigen ter ere, sommigen ter onere. We zijn een familie. En indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal zijn een vat ter ere. Iemand die zich reinigt van dat ongoddelijk ijdelroepen. Die zegt, wacht eventjes. Nee. Met je opstanding zal reeds gezien. Niks ervan. Ik wacht nog op de opstanding. Hij komt. Dat is een ketterse leer die hij verkondigt. Ik neem daar afstand van. Ja? En dan ben je een vat ter ere. Kijk, en dat noemt hij geheiligd en bekwaamd tot het gebruik des Heren. Tot alle goed werk. Daar heb je het. Tot alle goed werk toebereid. Dit is een goed werk, hoor. Het staan voor de waarheid en het ook in praktijk brengen. Dat is het. Maar vliet de begeerlijkheid der jonkheid, jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, niet alleen. Met degenen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Een rein hart met een rein geweten. Gesterkt door de gezonde leer. Dat is dat reine hart. Dat is een ongeveinsd hart. Ja? Die stelt. Die het woord in waarheid recht snijdt. En die weet, hey, ik wil de Heere dienen. En op deze manier is zoals de Heere het wil. En dan neem ik afstand van dit soort dingen. En dan heilig ik mijzelf. Dat is ook levensheiliging. Hè? Wij denken aan levensheiliging allemaal natuurlijk aan de dingen die je doet. Maar ook in het staan voor de waarheid. En je ziet, hij zegt, en dan, je bent een vat ter ere geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren. Kijk, nu ben je ook, zie je? Je bent bekwaam tot gebruik des Heeren. Je bent een bruikbaar instrument in handen des Heeren. Ja, het lijkt net of we allemaal de hele boel iedereen willen uitsluiten. Wij zijn zo geweldig. Nee, het is gewoon wat hier staat, wat de Bijbel zegt en wat God wil. En zo moet het. En volgens mij weet de Heer nog altijd beter hoe het moet als dat wij het weten. Ja? Nou, en dit is het. En nou, in het kader van ons onderwerp, de rechterstoel van Christus, dit gaat daar allemaal over. Zie je het? Nou, goed, we gaan naar 1 Korinthe 3. Er staat veel meer over de rechterstoel van Christus in de brief van Paulus dan wij weten hoor. In elke brief staan er ik weet hoeveel verwijzingen naar. Die gaan wij zeker niet allemaal doen. Volgende week ga ik nog wel een aantal dingen erover zeggen. En dan voor de rest moeten we natuurlijk zelf de brieven daarin bestuderen. Maar nu komen we in 1 Korinthe 3, het bekende hoofdstuk. In vers 4 zegt Paulus tegen de Korintiërs, hè. Gisteren met de dames, die waren ook nog even bij mij thuis. Even koffie drinken. En toen ging het over de... Ja, waar ging het toen over? Nou ben ik het kwijt, ik wou wat zeggen. En nou weet ik het niet meer. Nou goed, dan kom ik er zo meteen allemaal op. Ik weet het weer. Het ging even over het avondmaal. En sommige kerken, dan moet je natuurlijk... dat mag je niet. En als je gaat, dan is al heel wat. En iedereen kijkt naar je. Dat is heel beladen, kan dat zijn. Ja, dus ja, dat... En zei ik ook, ja, maar ja... Als je daarna gaat, als je kijkt aan wie Paulus dat schrijft... dat ze avondmaal moeten vieren... dat is nou precies nou in de gemeente waarvan je zegt... nou, dat is maar een zootje ongeregeld daar, ja? En die gaan avondmaal vieren... Alleen even maand ze wel, dat ze moeten zichzelf oordelen, want zo kan het natuurlijk niet. Ja? Nou, zo gemeente Korinthe, ja. En aan die Korintiërs, hetzelfde, spreekt hij over de rechterstoel van Christus, over hun werken. Dan gaat hij hun leren dat ze blijven behouden. Dat wel. Maar, Korintiërs, ik heb wel het een en ander aan jullie aan te merken hoe jullie je gedragen. En kijk, dat blijft toch niet ongemerkt. God gaat dat toch ook beoordelen. En dan komt hij met de rechterstoel van Christus. Dus het is geen dreigement. Het is een vertroosting. En aan de andere kant is het ook een vermaning. Want wij kunnen natuurlijk wel gauw zeggen. Oh, nou ja, iemand doet dit en dat. Een gelovige. Nou ja, gelukkig. Hij is in ieder geval gered en hij blijft gered. Dat klinkt zo, ja. Van, nou ja, gelukkig. Hè, een beetje goed praten. Zoals moeders ook voor kinderen altijd verkeerde dingen goed praten. Want het is hun kind nou eenmaal. Vaak wel, ja wel, want ze gaan niet voor niks altijd naar de moeder eerst om hun dingen gedaan te krijgen. Want pa zegt, het gebeurt niet. En denk ze, nou misschien dat ik moeder heeft misschien al wat voor me over, ja. Zo werkt dat gewoon, ja. En dus, maar nee. Kijk, 1 Korinthe 3 vers 4 zegt Paulus, want als de een zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk. Gaat het nou om de mensen, ja. Maar Paulus, dat hebben we net al gezien, nee, niet van dat, het gaat niet om mij. Want als de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk. Ja, inderdaad, dan ben je op mensen aan het vertrouwen. Dus dat moet niet het geval zijn. Kijk, je moet wel, Paulus zegt, je moet wel de ouderlingen erkennen. Je moet ze wel erkennen en hoogachten in de liefde, want zij werken voor jullie voor het woord, ja. Maar niet op mensen echt gaan bouwen. Geen mensen aanhangers worden, dat is eigenlijk het goede woord. Nou, wie is dan Paulus en wie is Apollos? Anders dan, kijk, dan dienaars, door welke gij geloofd hebt. En dat gelijk de Heer aan een ieder geluk gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar wie geeft de wasdom? God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één. Maar, nou komt het woordje maar. Een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Kijk, naar zijn arbeid. Het is niet recht snijden, weten. Arbeid. Dat vind ik altijd een vertroostende tekst uit 1 Korinthe 15, vers 58. Dat hij zegt, je moet altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Altijd overvloediglijk. En dan zegt hij aan het eind, wetende dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. In de Heren, wat is in de Heren? Dat is in de Heren, arbeid in de Heren is volgens Paulus arbeiden. En dan zien wij natuurlijk niet altijd resultaat. of niet het resultaat wat wij graag willen zien. Dat het hier helemaal vol zit bijvoorbeeld. Maar toch, het arbeid in de Heere, er is er één die het wel ziet. Ja? En daar gaat het om. Of wij een goede geur van Christus zijn. Dat is wat telt. En de resultaten, oké, doe je werk nou maar gewoon. Nou, en God zal dat dus belonen naar zijn arbeid. Zie je het? Je ziet ook weer het als dan voor de gelovigen. Nou, overeenkomstig wat jij doet, zal God dat ook belonen. Nou, voor mij is dat vertroost. Ik ben er blij mee. Want ik zou toch, je hoort dus vaak, je ziet wel zo'n interview met iemand en dan zegt hij, ja, dan komt mijn rechtvaardigheidsgevoel in opstand. Weet je wel, dan ben ik ben zo goed en daar kan ik niet tegen. Ja, alsof die persoon rechtvaardig is, ja. Het rechtvaardigheidsgevoel. Maar goed, kijk, het principe van God blijft loon naar werken. Dat is het principe van God en dat is rechtvaardig, ja. Dus ik ben ook daarom blij dat, stel je voor, iemand komt voor geloof en die leeft gewoon in de zonde. En doet helemaal niks mee. En de ander die geeft zijn leven voor het evangelie. Ja? Het zou toch een beetje raar zijn als de Heere dat niet zou beoordelen. Toch? Dat begrijpen we allemaal. Want wij zijn Gods medearbeiders. Medearbeiders. Dat is Paulus en Apollos. Maar dat zijn wij ook, hè? Medearbeiders. Dat zegt iets, hè? Medearbeiders van God. Je bent in dienst van God. Je arbeidt met God. Wij zijn zijn zonen. Dit is de positie van wat? Van het zoonschap. Wij zijn gemaakt tot een volwassen zoon. Niet meer onder de wet van jij moet dit en jij moet dat. En als je het niet doet, dan krijg je straf en je moet nog steeds opgevoed worden. Nee, dat is een zoon. Die heeft God aangenomen. Hij heeft hem gelijk, net als de Heer Jezus, in de positie van een volwassen zoon gezet. En hij zegt, jij gaat met mij mijn plan uitvoeren hier op aarde. Maar ja, je moet het wel vrijwillig doen hoor. Ik bedoel, ik heb je de positie gegeven. Maar als je niet wil, oké, dan niet. Nou, een willige zoon, zoals de Heer Jezus was, die zei, Heere, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Gaat soms tegen mij in, maar het is uw plan. U wil dat het gebeurt en u weet wat het beste is. Dit ga ik doen. Wij zijn Gods medearbeiders. Wij zijn ook, wij hebben de geest van het zoonschap. En dat is een medearbeider. Een volwassen zoon die met God meewerkt in zijn plan. Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Oké, dat is natuurlijk Paulus als apostel. Toen nu zo, ja. En wij zijn het akkerwerk van God en wij zijn ook zijn gebouw. Maar wij zijn natuurlijk ook die medearbeiders. Want zij verkondigden nog de verborgenheid. Het moest natuurlijk allemaal nog geopenbaard worden. Paulus als de apostel. En Apollos, je hoorde net van Paulus. En was een mede-apostel. Niet de apostel der heidenen. Een mede-apostel van Paulus. Zo moet je het zien. Nou, en dan zie je in vers 10. Naar de genade die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt erop, maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Christus Jezus. En indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, een iegelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoedanig een iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Nou, ik ga dit de volgende keer verder met jullie behandelen. Paulus zegt, ik ben de bouwmeester, ja, en ik heb een fundament gelegd. Maar Petrus heeft ook een fundament gelegd. Ja? Petrus heeft het fundament gelegd, want het is natuurlijk altijd Christus. Maar Petrus heeft het fundament gelegd voor Israël. En Paulus heeft het fundament gelegd voor het lichaam van Christus. En zo moeten we dat zien. Maar daar ga ik volgende keer verder opbouwen. Maar dan gaan we heel duidelijk zien dat hier, ja, wat valt hierop in dit stukje wat je hier ziet, hè? Het werk. 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 Het werk wat je doet. Ik zeg het nogmaals, omdat toen Paul met Rachel en Helene in Amerika was, was daar een discussie wat er voor die rechtstoel kwam. Ja? En dat was, ja, nee, maar wij snijden het woord recht, dus wij zijn... Maar hij spreekt, dat is punt 1, maar punt 2 is nogmaals, het werk wat je... Wat doe je ermee? Ja? Dat is wat er aan de orde komt. Weten is niet genoeg. Kijk, in Spreuken staat, God heeft een hekel aan wat en een onevenwichtige weegschaal. Die moet in balans zijn. Dus je kan doorslaan helemaal naar de werken. En je kan ook helemaal doorslaan alleen maar bij de leer te blijven. En het moet precies zo in balans zijn. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over hebben. De troost die hieruit spreekt is natuurlijk dat in vers 15 staat, zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden door alzo door vuur. Dat is de troost voor degene die zeg maar, nou ja, oké, die afwijkt van de waarheid. Paulus. En de troost voor degene die geleden heeft voor de verkondiging van deze verborgenheid, dat hij ook ziet, hé, net zoals Paulus zegt, ik weet dat voor mij is de kroon der rechtvaardigheid, die ga ik ontvangen. Want ik heb het geloof behouden. Ik ben ervoor blijven staan. En er is er een die laat mij niet, ik weet dat er is er een die dat ziet en dat zal ook door hem beloond worden. Goed, zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze boodschap, heren. En we weten, we hebben zo'n enorme zekerheid in het geloof. Wij staan in deze waarheid. En het zijn die woorden op papier, vader, die wij gewoon moeten geloven. En dan gaat het ook werken in ons. Gaat zeker heel krachtig werken in ons, omdat wij het geloven. Heren, en dan weten we ook dat u ook alles ziet, vader. U ziet alles wat in deze wereld gebeurt. En we weten ook dat dat wij allemaal lof zullen ontvangen, vader. Allemaal lof zullen ontvangen. En ook dat degenen die daarvoor zullen lijden, omdat ze trouw willen zijn aan uw woord, vader, dat u ook voor hun, vader, het loon hebt, vader, waar ze ook op beoordeeld zullen worden. En dat is ook rechtvaardigheid, heren. Het is de rechtvaardigheid van u is in het geding in dit soort dingen. En we weten ook het kruis, heer, dat laat uw rechtvaardigheid in uw liefde zien. U hebt geen zonde, kan u door de vingers zien en dat heeft u ook niet gedaan. En ook zo, heren, zal het ook straks zijn voor de rechtstoel van Christus. Het zal altijd rechtvaardig zijn. En niemand zal ook maar iets op u kunnen aanmerken dat u het niet goed gedaan hebt. Vader, we danken u ervoor. In Christus' naam alleen. Amen.